Goedemorgen allemaal. We gaan met elkaar de Bijbel lezen uit Matteüs hoofdstuk 12. Matteüs 12. We lezen vers 1 tot en met 8. En daarna vanaf vers 38 tot en met 42. Dus Matteüs 12, vanaf vers 1. Ik lees uit de Ziende Statenvertaling. In die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat. Maar hij zei tegen hen: hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen de wet dat de priesters op de sabbatdagen de sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn? Ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als u geweten had wat het betekenen zou: ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Want de Zoon des Mensen is Heere ook van de sabbat. Vers 38. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën: meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Tot zover de lezing uit het woord van God en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Broeders en zusters, jongelui, vrienden. De Heer Jezus gaat op een sabbat door de korenvelden. We hebben vanmorgen gezien en gehoord dat de vakantietijd een periode van rust is. En de sabbat is ook een periode van rust. 6 dagen in de week arbeiden en de 7e dag is de sabbat, waarop geen werk gedaan zal worden. Zo was het aan het volk van Israël meegedeeld. En de sabbat is nog steeds ontzettend belangrijk voor het Joodse volk. De sabbat is voor velen van hen een heilige zaak. De sabbat is iets anders dan de zondag. De sabbat is de 7e dag van de week. De zondag is de 1e dag van de week. Het is belangrijk om rust te nemen. Er zijn sommige gelovigen in de Heer Jezus vanuit de heidenen die de sabbat zijn gaan houden, omdat ze zeggen: ja, dat moet. Zo staat dat in de Bijbel. Ik voor mezelf geloof dat niet. Ik geloof dat uiteindelijk het Nieuwe Testament ons bepaalt bij de 1e dag der week, de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Maar toch kunnen we natuurlijk van die sabbat wel heel veel leren, in de zin van dat het belangrijk is om rust te nemen. Om minimaal 1 dag in de week rust te nemen van het werk dat je doet en daarin bezig te zijn met de dingen van de Heer. In onze samenleving is er steeds minder ruimte voor rust. Het wordt steeds meer een gewoonte om 7 dagen in de week bezig te zijn en bezig gehouden te worden. We zien dat steeds meer in plaatsen ook de winkels opengaan op zondag. En in feite dus 7 dagen in de week er boodschappen gedaan kunnen worden. Bij ons in het Westland is dat ook net erdoorheen. En wat dat betreft zie je dat mensen in feite, ja, misschien niet anders hun dag kunnen indelen, die vrije dag, en dan toch maar naar de winkels gaan. Het is natuurlijk aan de ene kant belachelijk dat je ook op zondag naar de supermarkt moet om boodschappen te doen, terwijl er 6 dagen in de week zijn waar je boodschappen kunt doen. Ik heb iemand horen zeggen, ja, maar dan kan ik geen vers brood kopen als op zondag de winkel dicht is. Nou, dat is natuurlijk een onzinnig verhaal, want iedereen heeft tegenwoordig denk ik wel een vrieslaar minimaal, waar je het brood in kunt doen en 's ochtends haal je eruit en je hebt vers brood. Maar in ieder geval, dat is de samenleving waarin we leven. Een samenleving die vol is van bedrijvigheid en de mensen zo bezig gehouden worden en willen worden dat men geen tijd meer heeft om na te denken, dat men eigenlijk bang is voor de rust. Want ja, dan kan je inderdaad met je gedachten bij iets geconfronteerd worden wat je misschien helemaal niet wilt. Dus bezig zijn. En ook in de winkels en in de winkelcentra constant muziek, constant afleiding, allerlei beelden, allerlei televisieschermen, om uiteindelijk maar de mensen bezig te houden. De Bijbel maakt duidelijk dat het ontzettend belangrijk is om rust te nemen. En die Sabbat die dus aan het Joodse volk is gegeven als een teken van het verbond, die Sabbat is ook in de dagen van de Heer Jezus ontzettend belangrijk. Alleen, ja, hoe vul je die Sabbat in? Hoe vul je die periode van rust in? De fariseeën, de schriftgeleerden, hadden daar een eigen invulling aan gegeven. Ze hadden allerlei regeltjes erbij gemaakt of regels uit de Bijbel uitgewerkt om maar te verhoeden dat iemand de fout in zou gaan. En in dit geval, de Heer Jezus gaat dus op die Sabbat door de korenvelden en de discipelen die hebben honger en die beginnen de aren te plukken en te eten. En als de fariseeën dat zagen, staat erbij, de fariseeën, dat waren de mensen die zich echt strikt aan de wet wilden houden. De apostel Paulus was ook uit de sekte van de fariseeën later. Dus als de fariseeën dat zien, dan zeggen ze tegen hem, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Want in feite maakten ze hun maaltijd klaar. He, want ze namen van die aren, ze wreven de vezels eraf en ze begonnen die korrels op te eten. En dat voedsel bereiden, dat was niet geoorloofd op de Sabbat. In ieder geval volgens de fariseeën niet. En dat zien we natuurlijk ook in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Hè, dat er was 6 dagen in de week was daar het manna, maar op de 7e dag was het er niet. Op de 6e dag gaf de Heer een dubbel deel, zodat ze dat niet op de Sabbat behoefden te gaan verzamelen. Nou, in dit geval zeggen de fariseeën dus, er wordt iets gedaan wat niet mag op de Sabbat. En dan zegt de Heer Jezus, hebt u niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Het is de Heer die de fariseeën bepaalt bij het woord waar ze zo druk mee bezig zijn. En je kan natuurlijk heel druk met het woord bezig zijn. Ze kunnen er ontzettend veel tijd aan besteed hebben en je kan er zelf heel veel tijd aan besteed hebben. Maar hoe lees je dat woord? Nou, in dit geval bepaalt de Heer Jezus ze bij David. Ik vind dat altijd een hele wonderlijke geschiedenis, die geschiedenis van David. Eigenlijk ook wel een geschiedenis waar ik een beetje moeite mee heb. Als David op de vlucht is voor koning Saul, die hem naar het leven staat, dan komt hij bij de tabernakel en dan komt hij bij de hoge priester. En dan zegt hij, ja, ik ben op reis gestuurd op een geheime missie door koning Saul. En ik had geen tijd om brood mee te nemen, ook de mannen die bij me waren, ik had zelfs geen tijd om een zwaard mee te nemen. En hebt u misschien brood? En uiteindelijk hebt u misschien ook een zwaard. En dan is het de hoge priester die zegt, ja, maar ik heb eigenlijk geen brood behalve de toonbroden, die 1 keer in de week verwisseld werden. Dus dat was in ieder geval geen vers brood. Dat was brood van 7 dagen oud. Maar dat brood, dat is, dat heb ik en ja, maar dat mag jij eigenlijk niet eten. Behalve als je en je mannen rein bent. Als je onthouden hebt van seksuele gemeenschap en als je verder rein bent, dan mag je het eten. In feite was het voedsel voor de priesters. Maar in dit geval is daar een uitzondering. De honger van David was belangrijker dan die regel dat alleen de priesters dat mochten eten. Hij is het huis van God binnengegaan. Vind ik zo apart dat het erbij staat. En dan gaat de Heer nog een stap verder in het volgende vers. Dan zegt hij, of hebt u niet gelezen in de wet, waar jullie zo druk mee bezig zijn, dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel en toch onschuldig zijn. De Sabbat, die dag waarop de Heer Jezus deze woorden spreekt en de situatie waarin hij dan verkeert, die Sabbat was voor de priesters een hele drukke dag. Het was zelfs nog eigenlijk een drukkere dag dan de dagen door de week. Want op de Sabbatdag moesten er meer offers gebracht worden. Maar, zegt de Heer Jezus, in feite ontheiligen ze de Sabbat, want ze werken. En toch zijn ze onschuldig. Want dat werk, dat moet gebeuren. Het gaat namelijk om de Heere te aanbidden. Om de Heere groot te maken, om offers te brengen voor de Heere. En dan zegt hij in vers 6, ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. De tempel die voor de Joden zo ontzettend belangrijk was en nog steeds erg belangrijk is. Zo belangrijk dat er ook op dit moment een deel van het Joodse volk, zij het een klein deel, bezig is met de voorbereidingen voor de herbouw van de tempel. En waar allerlei voorwerpen en allerlei dingen al klaar liggen als het ware voor het moment dat straks de tempel er weer zal staan. De herbouwde tempel. De tempel die in de dagen van de profeten ontzettend belangrijk was. De tempel die door Salomo gebouwd is als een geweldig uitstraling van de God van Israël. Die God is een God die boven alle andere goden uitgaat. De Heere, de God van Israël, de Ik Ben die Ik Ben, woonde uiteindelijk in een huis wat door handen, mensenhanden was gemaakt. David had het verlangen om die tempel te bouwen, maar het was Salomo die hem bouwen mocht. En die tempel, ja, dat was eigenlijk een beetje een doel op zichzelf geworden voor een heleboel Joodse mensen. Het was natuurlijk iets wat te zien was, wat prachtig was. Maar uiteindelijk zie je dat die tempel belangrijker is dan de God van de tempel. En dan zie je gebeuren dat men zelfs in die tempel, op dat tempelplein, afgoderij gaat plegen. En in de dagen van de koningen van Juda, vooral Manasse, maar ook andere koningen, zelfs Salomo begint natuurlijk al met die afgoderij, maar niet in de tempel, maar je ziet dat uiteindelijk later, als bijvoorbeeld koning Josia schoon schip maakt, dat er allerlei afgodsbeelden en voorwerpen van afgoderij in de tempel zijn. Het is de profeet Jeremia die tijdens zijn bediening ook veel met betrekking tot de tempel heeft gezegd. De tempel die ook in die tijd zo belangrijk was. En hij verkondigde dat uiteindelijk de tempel verwoest zou worden. En als hij die boodschap brengt, ja, dan wordt hij met de dood bedreigd. De tempel, de tempel, de tempel des Heren. Dat zegt hij onder andere in Jeremia. Jullie zeggen dat de tempel, maar het gaat om de Heren van de tempel. Dat is eigenlijk zijn boodschap. Bekeert u. Als Salomo die tempel inwijdt, dan zegt hij, ik heb voor u een huis gebouwd, maar Heere, u bent veel groter. En de Heere zegt het ook in Jesaja. De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank, mijn de voeten. Waar is dan het huis waar ik in zou wonen? En toch heeft de Heer in zijn geweldige genade intrek genomen in die tempel. Door de wolkolom werd dat zichtbaar. Maar hier is degene die meer is dan de tempel. Hij is namelijk de God van de tempel. De Heer Jezus, de Zoon van God, God de Zoon, is meer dan de tempel. En het gaat om mij, zou hij eigenlijk willen zeggen. Het gaat niet om de tempel, het gaat om mij, de God van de tempel. En uiteindelijk natuurlijk de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Meer dan de tempel is hier. En het is belangrijk ook in de toepassing om daaruit te leren. Soms kunnen wij de kerk, de gemeente belangrijker vinden dan de Heere. Want ja, de gemeente is ook een tempel. En ons lichaam is een tempel. Maar wat is nou belangrijker? Die gemeente, ons lichaam of de Heere? In bepaalde kringen hoor je wel, men heeft het constant over de kerk. De kerk dit en de kerk dat en we doen dit voor de kerk en moeten nog geld inzamelen voor de kerk. En ik doe heel veel werk voor de kerk. Maar het gaat om de Heere van de kerk. De Heer Jezus Christus. Die Sabbat is er voor de mens. En de mens is niet voor de Sabbat, dat zegt hij in het Markus-evangelie, de Heer Jezus. Met andere woorden, die Sabbat is gegeven ten dienste van de mens, om die mens rust te geven. En om die mens te bepalen bij de Heere van de Sabbat. De Heer Jezus Christus, de Messias. En zo mogen ook wij dan de zondag invullen. Een dag apart zetten. Nou, voor mij is de zondag een werkdag. Dus ik neem dan een andere dag in de week om te proberen rust te nemen. Valt niet altijd mee. Maar ik probeer het wel. Om een dag apart te zetten. Rust te nemen. Meer dan de tempel is hier. En dan een eind verder in het evangelie. In dat hoofdstuk bedoel ik. In dat hebben we met elkaar gelezen. Dat weer daar dan de fariseeën en de schriftgeleerden aan het woord zijn en aan de Heer Jezus om een teken vragen in vers 38. En dan geeft hij een heel scherp antwoord, want hij zegt: een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Dat is wat? Daar staan de leiders van het volk, een overspelig, een verdorven geslacht. Overspel, dat is in de Bijbel ook. Natuurlijk, dat kan letterlijk zijn, maar dat is een omschrijving van afgoderij. En nu was het in de dagen van de Heer Jezus dat er, zoals zover wij weten, niet meer echt afgodsbeelden waren. Maar men had andere afgoden. Dat was het geld, dat was de positie. En allerlei andere dingen misschien. Dus ze waren nog steeds een overspelig geslacht, want ze dienden niet God zoals God gediend wilde worden. Maar zegt de Heer, het zal geen ander teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De Heer Jezus spreekt hier over zijn dood, over zijn begrafenis, maar eigenlijk ook over zijn opstanding. Want hij zegt, de Zoon des Mensen zal 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Met andere woorden, hij komt daar natuurlijk in. Maar hij gaat er ook weer uit, dus 3 dagen. En dat is in feite het teken wat Israël, het ongelovige Israël, ook gekregen heeft. Toen de Heer Jezus gestorven is op het kruis voor onze zonde en schuld en in het graf lag, toen gingen de andere dag de fariseeën en schriftgeleerden naar Pilatus toe en zeiden: ja, die verleider heeft gezegd dat hij op zou staan en daarom wilt u eigenlijk het graf verzegelen, zodat zijn discipelen hem niet weg kunnen halen. En dan zegt Pilatus: nou, dat is prima. Verzegel de steen maar en zet er maar een wacht voor. Hij stelde een wacht ter beschikking. En dan is het in feite wat die fariseeën en schriftgeleerden, die het laatste wat ze gezien hebben, is een gesloten graf. De Zoon des Mensen lag in het hart van de aarde, lag in het graf. En daarna hebben zij de Heer Jezus niet meer gezien. Want na zijn opstanding verscheen hij alleen maar aan de gelovigen. Maar dat teken van Jona, dat hebben ze dus inderdaad gekregen. Maar, zegt de Heer Jezus, dan gaat hij nog een stap verder, de mannen van Nineveh zullen dit geslacht veroordelen in de dag van het oordeel. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. Jona, een hele bekende profeet. Het is heel opmerkelijk dat hier Jezus nou juist ook deze profeet aanhaalt, waarvan de moderne schriftcritici zeggen: nou, dat is een verhaaltje. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat je dan in de buik van een vis 3 dagen en 3 nachten gezeten hebt en dan nog levend eruit komt. Maar de Heer Jezus bewijst hiermee dat het dus wel mogelijk is. En dan komt uiteindelijk Jona op de plaats waar hij had moeten zijn, namelijk in Nineveh. En dan brengt hij daar die boodschap. Nog 40 dagen en Nineveh zal ondersteboven gekeerd worden. Dat is de boodschap die God hem gegeven had. En dan bekeren de mannen van Nineveh zich. De heidenen bekeren zich op de prediking van een gezant van God. Maar, zegt de Heer Jezus, meer dan Jona is hier, hier is God zelf. Jona bracht het woord van God, maar hier is het woord zelf. Hier is degene die gekomen is naar zijn eigen volk Israël. Maar het volk Israël bekeert zich niet. Hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Maar het volk als volk luistert niet. Meer dan Jona is hier. En dan gaat de Heer nog een stap verder en zegt, ja, de koningin van het zuiden, de koningin van Sheba is gekomen om de wijsheid van Salomo te horen, van de einde der aarde. Zeer waarschijnlijk vanuit Jemen. Daar komt waarschijnlijk de koningin van Sheba vandaan. En ze is gekomen om de wijsheid van Salomo te horen. Ze had gehoord van die wijsheid van Salomo. Natuurlijk ook van zijn rijkdom, van zijn pracht, van zijn praal. Maar in de eerste plaats de rijkdom van Salomo, de wijsheid van Salomo. En dan komt ze en dan legt ze ook al haar problemen aan hem voor en dan geeft hij overal antwoord op. Maar, zegt hier Jezus, meer dan Salomo is hier. Salomo had die wijsheid gekregen van God. Maar hier is de wijsheid zelf. Hier is degene die die wijsheid gegeven heeft. Het is de apostel Paulus die over de Heer Jezus zegt dat hij de wijsheid zelf is in de Colossensebrief. Colossensebrief hoofdstuk 2. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde. En zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. De wijsheid. Die wijsheid waar Salomo heel veel van had ontvangen, maar ook over heeft geschreven. In het boek Spreuken spreekt hij diverse keren over de wijsheid. En dan schildert hij de wijsheid niet als iets, maar als iemand. En die wijsheid is de Heer Jezus Christus. Hij is degene die gekomen is naar deze wereld, God geopenbaard in het vlees. En hij was onder zijn volk, maar het volk heeft die wijsheid niet willen accepteren. Ze hadden een hoge pet op van Salomo, die die prachtige tempel gebouwd had. Maar de God van Salomo, die spreekt tevergeefs in de straten van Jeruzalem en op de pleinen. Drie keer zegt de Heer Jezus dus, meer dan de tempel is hier, meer dan Jona is hier, meer dan Salomo is hier. Maar op een bepaald moment wordt er ook aan hem gevraagd, bent u soms meer dan? De Samaritaanse vrouw aan de put bij Sichar, waar de Heer Jezus dan komt en uiteindelijk daar met haar in gesprek gaat, dan zegt zij, bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? Bent u meer dan? Ja, de Heer Jezus is meer dan, want hij is de bron zelf. Jacob had de put gegeven. Maar de Heer Jezus is zelf de bron. En hij belooft niet gewoon, maar hij belooft levend water aan een ieder die in hem gelooft. Wat een geweldig wonder is dat. Dat ook wij tot hem mogen komen. En hij zegt, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ten slotte is het Heer Jezus die in hoofdstuk 8 van Johannes ook die vraag krijgt van, bent u soms meer dan onze vader Abraham? Die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Abraham, die zo belangrijk is voor het Joodse volk, de stamvader van het Joodse volk. Hij is degene die zo'n belangrijke plaats inneemt. En de fariseeën, de schriftgeleerden, gaan er prat op dat zij zonen van Abraham zijn. Maar bent u soms meer dan Abraham? Ja, zegt de Heer Jezus, ik ben meer dan Abraham. Hij zegt dat niet met zoveel woorden, maar hij maakt dat duidelijk als hij zegt in vers 58, voorwaar ik zeg u, voor Abraham geboren was, ben ik. Letterlijk staat er, ik ben. Abraham is door God geroepen en God heeft uit dat Abraham het Joodse volk doen ontstaan. Eigenlijk heeft hij het Joodse volk eruit geschapen. Maar de Heer Jezus is degene die dus de schepper van Abraham is. De schepper van het Joodse volk is. Eer Abraham was, ik ben. Ik ben de ik ben. Ik ben de Heere. Degene die er altijd geweest is en er altijd zal zijn. God de Zoon. Wat geweldig dat we die Heere mogen kennen. Die naar deze wereld kwam en als mens gewandeld heeft onder zijn volk. Die zijn leven gegeven heeft op het kruis van Golgotha, is opgestaan uit de doden, leeft tot in eeuwigheid en uiteindelijk nu ter rechterhand Gods is. En dat hij komt naar deze wereld, dat hij terugkomt, waar we vanmorgen in feite ook mee begonnen zijn. Hij komt terug en hij heeft dat beloofd en hij zal dat ook doen. Hij is de ik ben, degene die gesproken heeft, hij is het woord zelf. Zoals hij ook in het boek Openbaring wordt geschilderd, het woord Gods. Hij is degene die we inderdaad ook op onze rustdag of in onze rusttijd, de zondag of wat voor andere dag je dan ook als rustdag neemt, of in de vakantie, dat je inderdaad je Bijbel meeneemt. En dat je tijd mag nemen om met de dingen van de Heer bezig te zijn. En om na te denken, om stil te zijn voor het aangezicht van die geweldige, grote, wonderbare God. De Heer Jezus Christus, die meer is dan. Meer is dan de tempel. Meer is dan Jona. Meer is dan Salomo. Meer is dan Jacob. En meer is dan Abraham. Ja, uiteindelijk is hij degene die alle eer, glorie en lof en aanbidding toekomt. Amen. We gaan nog samen danken. Ja, Heren, we danken u dat we u alle lof, alle eer en alle aanbidding mogen brengen. Dat u het waard bent, Heer Jezus. U de eeuwige Zoon van God. U die naar deze wereld kwam om voor ons te lijden, te sterven en op te staan uit de doden. We danken u, Heere, dat u meer bent dan. En mag het ook zo in ons leven zijn. Dat u meer bent dan van alles en nog wat in ons leven. Dat u met kop en schouders ook in de praktijk van ons leven boven alles uitsteekt. Dat u de allerbelangrijkste bent. De Heere van ons leven. Heere, neem weg wat al datgene wat daartoe in de weg zou staan. Wilt u ons helpen, kracht geven en genade schenken, Heere, om ons oog op u gericht te houden. En als we dan een tijd van rust hebben, als we een dag van rust hebben, dan bidden we, Heere, dat we ons mogen laten leiden door u, door uw woord, door uw Heilige Geest. Vader, we bidden dat dat woord, dat ook vandaag uitgaat, een geweldig werk zal doen tot eer en glorie van uw grote en heilige naam. We danken u dat u met een ieder wilt zijn die dat woord uitdraagt, maar ook met een ieder die om dat woord vervolgd wordt. We bidden voor ons land en volk, voor de overheid, voor het koninklijk huis. Heer, u wil ook daar nog werken. We leven in een maatschappij waar geen moment rust eigenlijk meer is. Mensen worden constant bezig gehouden en wij worden daarin meegesleept als we niet uitkijken. Maar Heer, geef dat we het doen wat de Heer Jezus zegt, neem een weinig rust. We bidden voor uw volk Israël, Heere, wilt u ook daar werken en ook mensen in de rust brengen die u alleen kunt geven. Door het geloof in de Messias. En zo willen we het van u verwachten, Heere, en uitzien naar uw komst. Kom spoedig, Heere. Amen.